Dat weet ik eigenlijk niet, maar zijn jullie nou ook een stel?
Ja.
Oh ja.
Oh, dat gaan we nu even openbaar maken.
Ja. Ik zag het ergens staan, partner. Toen dacht ik, dat kan nog samenwerkingspartner zijn.
Ja, allebei is het. Ja.
Kan ik iedereen aanraden trouwens. Het is heel leuk.
Wat precies kan je aanraden?
Nou, om met je partner te werken is leuk, maar zeker als je... Wij hebben natuurlijk echt een missie en die delen enorm. Dus ik vind het hartstikke heel leuk, omdat we natuurlijk 24 uur per dag ook aan het werk zijn. Soms om 7 uur beginnen we.
Ik weet niet of je nu iets schetst waarvan iedereen meteen denkt.
Heel leuk, dat weet ik ook.
Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. Ik neem even de kans om je te vertellen dat er een Stuurloos boek komt. Met alle belangrijke lessen uit deze interviews en antwoord op de vraag hoe Nederland beter bestuurd kan worden. Het is nog niet af, maar je kunt het als je wilt vast bestellen via dasmag.nl/stuurloos. En dan ontvang je het zodra het uitkomt. Als het goed is, mei 24. Deze keer terug naar Stuurloos, de podcast. Te gast zijn Floor Ziekler en Teun Gauthier. En zij hebben zich gespecialiseerd in de kracht van gemeenschappen. Gewone mensen in dorpen en steden die wijken van het gas helpen, zorg organiseren, parken aanleggen en nog veel meer. Want de tijd is voorbij, zeggen zij, waarin bewonersinitiatieven kunnen worden afgedaan als klein en schattig. Nee, die zijn een serieuze factor met nog veel meer potentie en de overheid die moet ze eindelijk eens als gelijkwaardig behandelen. En bovenal niet steeds hinderlijk in de weg zitten. Floor Ziekler en Teun Gauthier ondersteunen heel veel initiatieven door het hele land. Ze brachten onlangs een boek uit vol met hun ervaringen. Een wereld van gemeenschappen heet dat. En ze richten ook nog eens een huis voor actief burgerschap op in Utrecht. We gaan het allemaal over hebben en over mooie voorbeelden. Over hoe makkelijk en verfrissend het eigenlijk is om de straat op te gaan. Nou, misschien ook wel over wat je zelf kan doen.
Wij zeggen altijd, het is eigenlijk geen werk. We zijn gewoon wereldverbeteraars en we hebben een missie. Dus het voelt eigenlijk niet als werk. Het is, we zijn gewoon eigenlijk het mooiste aan het doen wat je maar kan doen. Namelijk de wereld hopelijk een beetje mooier, beter, fijner te maken.
En dat is dan eigenlijk, loopt het wel natuurlijk in elkaar over dat je daar thuis ook mee bezig bent eigenlijk.
Dat je bijdraagt en dat of je dat nou in een huis voor actief burgerschap doet of in de keuken. Het is een levenshouding.
Ja. Hey, en die bewonerswereld waar jullie het over hebben, of leefwereld is volgens mij een woord dat jullie ook wel eens gebruiken. Die kan heel veel of die heeft een heel enorm vermogen eigenlijk. Dat hebben jullie de afgelopen jaren al gezien. Mm-hmm. Wat kan die allemaal?
Die kan ontzettend veel. Want dat zijn dus een heleboel mensen. En die mensen die hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Namelijk dat ze iets willen bijdragen in deze wereld. En meestal doen ze dat lokaal. We hadden net nog Klaske op bezoek. En Klaske is de vertegenwoordiger van het netwerk van kleine kernen. Hè? Dus die is echt verbonden met al die dorpelingen in de kleine dorpen in Nederland. En die vertelde dat ook weer zo mooi. Dat die mensen in die dorpen zijn gewoon bezig hun eigen dorp mooier en beter te maken. Dus die maken hun eigen dorpshuis of die zetten een energiecoöperatie op. Dus nou ja, die bewonersbeweging, wat zij kunnen, is vanuit een eigen omgeving en echt vanuit enorme gedrevenheid willen ze, net als Teun en ik, dus iets moois, iets goeds doen voor de wereld.
Ja. Maar kan je nog wat voorbeelden, voor mensen die helemaal niet weten wat ze zich bij moeten voorstellen, nog wat voorbeelden geven? Zeg maar dorpshuis opknappen, dat is heel concreet. Ja. En zijn het allemaal van dat soort concrete dingen?
Het is eigenlijk uiteindelijk allemaal concreet wat bewoners doen. Hè? Dat is ook de grap. Daarom worden we er ook altijd zo blij van. Want het is dus, ze zitten meestal niet lang te vergaderen. Het zijn echt mensen die twee keer bij elkaar komen. En dan zeggen, we gaan met het dorp of met de wijk, met onze buurt gaan wij zorgen dat we van het gas afgaan. Of we gaan met z'n allen zorgen dat we de zorg zoveel mogelijk overnemen. Omdat het gaat natuurlijk ook in de zorg niet goed. Dus het dorp Austerlitz, daar hebben ze het hele dorp gemobiliseerd om, die staan altijd klaar voor de ouderen. Dus als er iemand naar het ziekenhuis moet, dan is er altijd wel iemand die naar het ziekenhuis rijdt. Of ze hebben eigen huizen gebouwd waar de ouderen kunnen wonen, zodat er weer meer plek, huizen vrij zijn gekomen voor de jongeren.
Mijn riedel is altijd dat we 6,5 miljoen mensen hebben die actief zijn volgens CBS. Hmm. 4,5 uur per week. Dus doen ze dingen. En dat is achter de bar staan bij de voetbalvereniging. Maar ook een energiecoöperatie oprichten waardoor een heel dorp van het gas is. En er 2 miljoen winst per jaar wordt gegenereerd waarmee sociale woningen worden gebouwd. Een park totaal zelf ontwikkeld. Een ziekenhuis dat werd afgebroken is tot park ontwikkeld in Amersfoort. Helemaal door bewoners. In Delfshaven is een coalitie van 1000 vrijwilligers met 80 bewonersinitiatieven. Die kindjes met een leesachterstand helpen, die nieuwkomers helpen fietsen. Die echt waanzinnig. Dus die 6,6 miljoen, 4,5 uur per week, dat is 28 miljoen uur per week. Dat is 1,5 miljard uur per jaar. Als je dat waardeert op €23, wat mag? Hè? 1 uur arbeid heeft ongeveer een waarde van €23. Is dat €33 miljard? Ja, wacht even, dat is interessant. Want de landbouwsector is 11 miljard. Dus wat wij zeggen is, als je nou de grote thema's als duurzaamheid, als armoede, als eenzaamheid, als de kloof, de financiële enzovoort, dan hebben we natuurlijk eigenlijk de oplossing daarvan belegd bij wat we dan bestuurlijk Nederland noemen. Die moet dat gaan oplossen. Terwijl wij zeggen, ja, wacht, moet je eens kijken wat er een vermogen zit in die samenleving zelf. En dan zie je tenslotte nog, dat ik denk dat daar echt wel een enorme ontwikkeling is geweest. Natuurlijk heb je het over de bardienst bij de tennisclub en de moestuintjes. Nou kijken de systemen, nou een lief moestuintje, behalve dat het 15.000 moestuintjes zijn, waar de hele buurt elkaar tegenkomt, waar ze uit eten, waar ze een feest organiseren. Ja,
ook, dus ook dat is eigenlijk groter dan het lijkt.
Veel groter dan het lijkt. En er zijn delen nu zo professioneel, wat ik net al zei, dat er dus nu mee wordt gedaan op welzijnstenders. Hè? Dus gewoon buurtorganisaties.
Ja, want het is dus niet, het is niet synoniem met alle vrijwilligerswerk waar jullie het over hebben.
Nee, vind ik niet. Nee, het is wel een onderdeel. Groot deel is daar. Ik sprak iemand die een geweldige Huis van de Hoop in Amsterdam, in Rotterdam-Zuid. Echt een plek, nou echt geweldig. Waar iedereen welkom is, waar kwetsbaren zijn. En die man zei, ik heb 13 vaste krachten, maar totaal 75 FTE. Omdat we de buurt betrekken. Dus we hebben zo'n enorm vermogen om in dat welzijnswerk een rol te spelen. En dat kunnen ze ook nu.
Ja. Maar we zeggen wel altijd, je hebt dus al die vrijwilligers. En dat zijn dus een heleboel Nederlanders. En daarboven heb je nog, of daarnaast heb je bewoners die het zo intensief zijn gaan doen. Dat wereld verbeteren in hun eigen leefomgeving. Dat ze een factor van hebben gemaakt. En dat zijn vaak ook een beetje de ondernemers en mensen met grote netwerken. En ik zeg altijd, die kunnen bij wijze van spreken de hangjongeren in het park verstaan en begrijpen. En die wereld snappen van de mensen in het park. Maar ook de minister in Den Haag en alles wat daartussen zit. En dat noemen wij dan nu de stadmakers. Maar dat vinden we eigenlijk al geen goede term meer. Want je hebt ook dorpmakers.
Ja.
Maar het geeft aan dat er zeg maar in die bewonersbeweging zitten een aantal, en dat noemen we ook sleutelfiguren. Mensen die hier gewoon altijd mee bezig zijn, hun geld ermee verdienen en vaak hele grote netwerken hebben in hun projecten, onder hun projecten, waarmee ze dus eigenlijk ook al die vrijwilligers, maar ook de maatschappelijke welzijnsorganisaties, ambtenaren verbinden in die gemeenschappen rond hun projecten.
Ja, dus of het nou vrijwillig is of al behoorlijk geprofessionaliseerd of zelfs al allerlei taken overneemt die veel mensen misschien helemaal aan de overheid toeschrijven normaal gesproken, is de crux dat het in elk geval altijd vanuit bewoners, inwoners komt. Dat het daar begint.
Ja. Mag ik nog één voorbeeld noemen wat ik gisteren, vorige week hoorde? Vind ik zo gaaf. Dat is ook toevallig in Delfshaven, maar dat is echt een voorbeeld. Er wordt heel veel onderzoek gedaan in die kwetsbare buurt. Hè. Komt er weer een onderzoeksbureau, die gaan met al die mensen praten en komt er weer een rapport en dat kost weer €60.000. Dus die bewoners hebben gezegd,
altijd wij richten
altijd dezelfde conclusies, dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Maar oké. Okay. Maar en die bewoners zijn nu een coöperatie aan het oprichten, een onderzoekscoöperatie, en die gaan het onderzoek zelf doen. Dus die worden begeleid door de universiteit Erasmus, omdat het zorgt dat het valide is. Maar die buurt zegt, nee, we doen het zelf. En dan sturen we geen rekening van 60, maar van €20.000. Maar wij gaan dat zelf doen. Nou, geweldig voorbeeldje. Hartstikke leuk.
Ja, dat is bij uitstek iets waarvan je inderdaad altijd denkt, daar moet je een externe partij voor.
Ja, maar dat denken we. Maar ja, kijk, dat is natuurlijk spannend. Ook bijvoorbeeld in Amsterdam, waar we net het debaken van de fixbrigade hebben gehad. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt.
Dat was ook een vanuit bewoners gegroeid initiatief om woningen beter te isoleren, duurzamer te maken, dat soort zaken. Ja. En dat ging ook heel lang heel goed, werd ook ontzettend gevierd. Maar op een gegeven moment is er een aanbesteding geweest voor diezelfde taken. En die heeft deze fixbrigade, ondanks alle lof en ondanks alle waardering die ze hadden gekregen, verloren. Ja. En nu is dat naar een andere partij gegaan.
Ja, maar sterker nog, het cynische is dat het zo gevierd werd dat Amsterdam zei, nou, wij zijn stoer, wij gaan dat steunen financieel met 10 miljoen. Maar ja, dan moet je aanbesteden. Dus daar heeft het bureau Den Bosch heeft dat gewonnen. En dat is, nou ja, goed, dat is ook wel meteen weer een voorbeeld van hoe die systeemlevering nog niet goed op elkaar aansluiten. Dit had natuurlijk echt nooit mogen gebeuren. En je ziet bijvoorbeeld dat de overheid hier wat wij doen, of wat er in ons leefwereld gebeurt, ook als marketing zien. Want die denken in markt. Van ja, dit is verhuizen verduurzamen. Ze hebben al 2000 huizen gedaan. Hè? Echt waanzinnig. Met 75 vrijwilligers. Dus die overheid denkt helemaal in markt. Dus dat moeten we aanbesteden. Dan zeggen wij, nou is dat zo? Ten eerste moet je aanbesteden. En als je gaat aanbesteden, dat heeft nu de wethouder gezegd. Ja, je moet aanbesteden. Ja, die zegt, ja, maar als je gaat aanbesteden, dan mag je daarin zetten. Wij willen alleen proposals hebben van organisaties die not-for-profit zijn. Mag je er zo in zitten.
Ja,
alleen,
dat is niet tegen een of andere Europese regel. Of,
niet. Nee.
Ze kan veel meer dan we denken.
Maar dan kan er ineens veel.
Dit is iets wat ik wel meer heb gehoord. Dat het niet ingericht lijkt op dit soort initiatieven vanuit mensen zelf. Die ze eigenlijk best zien zitten. Soms bijvoorbeeld bij een gemeente. Maar waarvan ze dan toch het idee hebben. Nee, maar we moeten dit nu helemaal marktconform doen. En met dezelfde criteria die we altijd hebben gehad. En dan loopt dat stuk.
Dus loopt er een heleboel stuk.
Ja?
Ja, natuurlijk. Want het systeem is natuurlijk helemaal niet gebouwd op, dat zei ik net nog, van het is niet gebouwd op bewonersinitiatieven. Dus ik zei vanochtend een beetje voor de grap tegen Teun, wat zou het mooi zijn als elk gemeentehuis een ingang had en dat je naar rechts kan of naar links. Rechts ga je als marktpartij of ga je als, weet ik veel, voor een vergunning dat je iets gaat halen. Links ga je als je iets gaat bijdragen. Namelijk, je gaat iets bijdragen aan het maatschappelijk, aan een maatschappelijke opgave voor het collectief, een collectief belang. Wat gebeurt er links? De deuren gaan open. Er is geld, er zijn plekken, er is versoepeling van regels. Als we dat zouden hebben, dan zou de wereld zoveel makkelijker zijn. En het is eigenlijk gek dat het niet zo is ingericht. Want daar rechts, ja, dat moet er ook zijn. Hè? Wij zeggen altijd bij boter, kaas en eieren moet je ook kruisjes zetten. En dat zijn namelijk de systemen die zorgen dat er wegen worden gebouwd en dat er een ambulance rijdt. En dat is fantastisch. Dat zeggen we ook altijd. Dat is allemaal hartstikke goed geregeld in Nederland. Maar in dat systeem moet die lieve bewoner die opstaat en zegt, ik ga met mijn buurt een tuin maken, moet daar in die totale weerwar aan regels, moet dan net die ene ambtenaar vinden die het snapt, of die ene wethouder die het snapt. Meestal gebeurt dat niet en dan loop je tegen 1000. Ja.
Als iemand het snapt, die gooit een beetje zijn gewicht erachter en loodst iemand door die weerwar.
Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Het is eigenlijk een soort loterij. Je moet gewoon geluk hebben dat je een ambtenaar treft die het snapt.
Ja, dus het systeem, het bestuurlijke systeem, is niet ingericht op mensen die iets komen brengen. Nee. Mensen iets komen bijdragen.
Nee, dat is
eigenlijk wel een wrange constatering.
En dat is zo gek. Hè? Want eigenlijk zegt het systeem tegelijkertijd, we kunnen het niet meer alleen. Er gaat heel veel geld voor.
We worden de hele tijd op die manier toegesproken, eigenlijk door landelijke politici. Er wordt meer van ons verwacht, toch?
En als je bedenkt dat er dus dan zoveel mensen wel willen en iets willen bijdragen, maar dan elke keer weer worden tegengewerkt, dan zou ik zeggen, begin maar gewoon eens met een nieuwe vleugel te maken in dat gemeentehuis waar dit de basis is.
Ja, er is dus kennelijk iets heel erg ontsnapt aan de aandacht van dat systeem, wat al een aantal jaren groeiende is, waar jullie ook al langer in aan het verdiepen zijn. Hoe is het jullie opgevallen of hoe zijn jullie daarin geraakt eigenlijk? Floor, ik zag dat jij in de klassieke muziek werkte oorspronkelijk.
Ja. Hoe kom ik dan hier terecht?
Speel je ook iets eigenlijk?
Ja, ik speelde cello en tegenwoordig zing ik. Dus ik ben altijd wel nog muziek aan het maken, maar gewoon als amateur.
Maar hoe is dit op het netvlies gekomen?
Ja, ik zeg altijd, ik ben een internationaal kind geweest. Dus ik heb overal in de wereld met mijn ouders geleefd als jong kind. En daarna ben ik naar de vrije school gegaan in Zutphen.
Waarom heb je overal in de wereld geleefd?
Omdat mijn vader stedenbouwkundige architect was. En daar overal in de wereld op projecten werkte.
Okay.
En dat is natuurlijk heel vormend als je in je jeugd in Egypte en Amerika en Indonesië hebt geleefd. Want ik heb altijd me moeten verplaatsen in mensen die anders waren en in andere culturen me moeten aanpassen.
Kreeg je ook iets van zijn blik op die plaatsen mee? Want dat kan ik me ook voorstellen, dat je als stedenbouwkundige architect toch ook wel bezig bent met hoe die samenleving in elkaar steekt.
Ja. Ja. Als kind vind je dat echt helemaal niet leuk, dat je weer naar gebouwen moet kijken en hoe een stad is ingericht. Maar zeker, dat heeft mij en mijn broer en mijn zus zeker gevormd.
Ja.
Dat ben ik toen ik in Amsterdam-Noord ging wonen en de Noorderparkkamer ging opzetten. Dat was destijds het paviljoen in het Noorderpark waar ik mijn stad maken ben begonnen, zeg maar. Daar heb ik natuurlijk wel echt ervaren dat...
Dat waren jouw eerste eigen stappen
op dit gebied? Dat waren mijn eerste. Ja, dus vanuit de muziekwereld ben ik naar Amsterdam-Noord verhuisd. En toen heb ik geregeld dat paviljoen in het park kwam te staan. En tussen 4 achterstandswijken kreeg ik te maken met heel veel verschillende mensen. En ik kwam zelf uit Amsterdam. Ik dacht altijd Amsterdam-Noord zal toch niet heel veel anders zijn. Maar dat was echt wel heel anders. Dus ik kreeg te maken met mensen uit Floradorp en Vogelbuurt en alcoholisten in het park en hangjongeren en kinderen die geen ontbijt krijgen. Dus ik kreeg te maken met een wereld waar ik dus eigenlijk weer de mogelijkheid kreeg, zoals in Egypte als kind, van ga ik mij aanpassen of ga ik deze mensen de rug toekeren en hier klassieke muziek programmeren? Want dat was eigenlijk een beetje mijn ideaal van leuk een strijkkwartet.
Dat was je oorspronkelijke idee, wat je wilde gaan doen daar?
Ja, ik had het paviljoen echt, ik had het ergens gezien staan. En dacht ik, dit is perfect als podium, want je kan hem openschuiven. Hij staat er nog steeds. En dan dacht ik, daar zet ik dan een leuke strijkkwartet neer. En dan kunnen de mensen uit Amsterdam-Noord daarvan genieten. Maar toen werd al vrij snel duidelijk dat de Floradorpers daar niet op zaten te wachten op strijkkwartet.
Hoe kwam je daarachter?
Nou, gewoon eieren tegen de Noorderparkkamer. En hele boze blikken. En 's ochtends graffiti
En brandplekken
zien en dat ik dacht, oké, dit gaat niet zo lang meer goed.
Maar was dat echt gericht tegen het idee van een strijkkwartet?
Nou, dat was toen nog, want er had nog geen strijkkwartet gespeeld. Nee. Maar wel, ik kwam uit de stad.
Ja.
En ik had hun niet gevraagd, vinden jullie dit paviljoen mooi? Ik had ze niet gevraagd, wat willen jullie hier bijdragen? Ik had gewoon met veel tamtam en met de projectleider van het park dat paviljoen daar neergezet. Ik dacht, dat vinden de mensen toch leuk hier. En dat ging toen meteen heel erg mis. Want mensen dachten van, dat is ons helemaal niet gevraagd. En deze mevrouw is vast van de gemeente. Dat kan ik me ook nog herinneren. Dat ze zeiden, u bent vast ambtenaar. En
dat sprak niet voor je?
Helemaal niet. Nee, ze zeiden echt van, typisch weer zo'n gemeentevrouw die dat even bedenkt. Ze zeiden, ja, maar ik ben jullie buurvrouw. Ik woon daar in Floradorp vlakbij jullie. Dat maakte al een heel groot verschil. En wat ik toen ben gaan doen is... Ik weet nog dat ik dat heel bewust besloot van oké, ik stop helemaal met mijn eigen plannen maken. En ik ga nu eerst ik had een stagiair en ik had mijn partner destijds Jeroen. We waren met z'n drieën en we zijn gewoon begonnen met alleen maar naar die mensen te luisteren. Ik weet nog dat we het park inliepen elke dag en dan vroegen we aan de hondenuitlaters van wat speelt hier nou eigenlijk in het park en wat is uw hobby en wat speelt er überhaupt in deze buurt.
Ja.
En omdat ik dat heel veel ging doen, dat luisteren naar die Noorderlingen en alle soorten mensen en die ging ik eigenlijk allemaal vragen, wat zou jij hier willen, wat zou je hier willen bijdragen, ontstond daar een wereld waar iedereen kon bijdragen en zich thuis kon voelen. En dat is nog steeds altijd een wonder. Als je die foto's ziet, dan denk je echt, hoe is het mogelijk dat die mensen...
Want wat kwam er in de plaats voor de strijkkwartetten? Wat gebeurde er bijvoorbeeld?
Nou, het lukte wel. Dat was echt mooi om te blijven programmeren vanuit kunst en cultuur.
Ja.
Maar dat vertaalden wij naar de drijfveren van die mensen. Dus ik liet mij altijd leiden door de bewoners wat hun interesses waren. En dan vond ik iemand die van schrijven hield of van de line dancers in het park gehad. En de cowboys en de boxers en iedereen had daar een rol in die programmering. Maar daarnaast hadden we ook altijd dan de professionele kunstenaars die iets op het podium deden. Dus de mensen waren altijd actief in het park zelf en... Ik kwam erachter dat als ze zelf creatief waren in het park of zeepkistenkarren bouwden, dan stonden ze ook weer wat meer open voor wat er op het podium gebeurde.
Ja.
Dus uiteindelijk klonken er ook strijkkwartetten. Maar dan zag je tussen het publiek echt een ongelooflijke mix aan mensen.
Ja.
Want ondertussen was er ook een hondenmodeshow of werd er van plastic kerstversiering gemaakt met de melkflessen van de Floradorpers.
En de kostuums voor de opera werden gebreid door de... Vrouwen van Floradorp.
Precies. Dus dat is wat zo prachtig is aan kunst en cultuur en creativiteit. Dat je kan mensen betrekken, elkaar leren of elkaar naar elkaar leren kijken met die open blik. En je kan mensen dingen laten doen die ze niet voor mogelijk houden. Dus je kan ze echt op het podium zetten en laten schitteren. En nou ja, die wereld die daar ontstond... Die was denk ik voor mij zo bijzonder om te kunnen denken van het kan dus. En zo kwamen er ook uit heel Nederland op een gegeven moment de hele wereld mensen kijken van hoe doen ze dat daar.
Vanwege dit succes. En kwamen er ook vragen van kan dit bij ons ook?
Dat.
Ja.
Ja, en om dan op jouw onderwerp besturen terug te komen. Ik denk dat het mooiste uiteindelijk was dat de vier wethouders van in destijds van het stadsdeel nog, die kwamen dus ook heel veel bij ons op zondag, culturele zondag, tussen die mensen zitten. En draaiden het om. Dus de wethouders hadden thema's waarmee ze iets moesten. En dan kwamen ze bij ons. Dus er waren problemen met de honden bijvoorbeeld in het park. De bewoners wilden wel honden en de anderen niet. Nou, dat was een grote strijd. Hmm. En dan zei Rob Post tegen mij van Floor, kun jij
wie
daar...
Wie was Rob Post?
Oh, sorry, de stadsdeelvoorzitter destijds. Van daar worstelen we mee. Kunnen jullie dat niet eens oppakken? En dan gingen wij die bewoners in de Noorderparkkamer samenbrengen. Of de politie kwam bij ons checken. Hoe staat het met de criminaliteit van de hangjongeren in Floradorp?
Dus het werd omdat die plek voor veel mensen prettig en veilig en bezocht was. Werd het ook een plek waarvan die bestuurders dachten. Daar kan ik ergens achterkomen of iets oplossen.
Nou, het werd een totale gelijkwaardige samenwerking. Ja. Eigenlijk de soort samenwerking waar wij nu van zeggen, dat is de samenwerking die wij nu eigenlijk weer willen vormen in heel Nederland, ook bij het Huis voor Actief Burgerschap. Maar ik weet dat het kan, want in Amsterdam-Noord hebben we het gedaan.
Ja, en in het boek wat jullie hebben gemaakt, Een Wereld van Gemeenschappen, loop jij het hele land door. Is van hieruit zo'n beetje gestart? Of?
Ja. Ja, dus na zeg maar 8 jaar Noorderpark dat helemaal tot leven brengen, ben ik uiteindelijk begonnen met de tocht naar Riduzum, naar Friesland. Omdat ik er op een gegeven moment ook wel achter kwam dat ze in die dorpen ze dat al lang deden, wat voor ons heel bijzonder was in Amsterdam. Ja. Alleen daar heb je natuurlijk niet al die culturen dus dat is ook wel weer anders. Daar heb je alleen maar de Friezen, maar die doen echt weer ongelooflijk bijzondere dingen.
Ja. En Teun, was er voor jou een soort licht wat je zag op enig moment? Jij bent uitgever geweest. Je hebt nog even in de politiek gezeten.
Ja, nou nooit in de politiek. Ik ben voorzitter van een partij geweest.
Zit je dan niet in de politiek?
Nee, dan ben je geen politicus in die
zin.
Nee,
dat is waar.
Dat is wel, vond ik toen wel een verschil. Maar nou, ja, weet je, ik heb Floor ontmoet toen wij in de Raad van Toezicht van Pakhuis de Zwijger zaten. En toen had zij het over stap maken en ik begreep het niet goed.
Dat is een debat en cultureel centrum
in Amsterdam. Ja. In Amsterdam, neem niet kwalijk. Ja. Maar het grappige is dat ik vanuit de journalistiek, ik ben uitgever van de Groene Amsterdammer geweest onder andere. En dat vind ik een instrument om een betere wereld te maken. De journalistiek zoekt naar oplossingen, exposeert dingen, geeft richtingen aan, stimuleert debat. Dus dat is altijd wel mijn intentie geweest. En eigenlijk zie ik hierin ook een misschien nog wel meer valide instrument om de structuur, want eigenlijk wat er gebeurd is dat ze een heel centralistisch bestuurlijk model hebben opgetuigd. Omdat de overheid dingen naar zich toe heeft getrokken. Nee, maar wij gaan wel voor je zieke buurvrouw zorgen, hoef je niet meer zelf te doen. Daarmee hebben we gemeenschappen ook iets ontnomen. Want het is fijn om voor je zieke buurvrouw te zorgen. En sommige dingen kun je echt beter in de samenleving doen dan zo gecentraliseerd. Dus Floor heeft mij geïnspireerd, en dat hebben we ook wel heel erg samen ontworpen op haar ervaring in dat park en andere ervaringen, om na te denken over wat gebeurt er nou als je eigenlijk het hele systeem vanuit onderop ontwerpt. Dus je begint met naast die burger te gaan staan. Joh, wat heb je eigenlijk nodig? En dan denk je, nou, dan kunnen we dat organiseren. En zij had ook Thay, een ambtenaar van Amsterdam Noord. En die fietste 's ochtends langs. Die zei, kan ik iets voor je doen? Hoe kan ik jou helpen? Nou, eigenlijk dit. En dan ging hij dat regelen. Mooi, hè? En dus eigenlijk wat ik heel spannend vind, ook uit mijn geschiedenis in de pers, waar je dus natuurlijk wel een systemische blik op de maatschappij hebt, geloof ik dat er een enorme sleutel zit als we het voor elkaar krijgen om die samenwerking, om de omdraaiing te maken. Dus niet een overheid die voor de samenleving werkt, maar met de samenleving. Het is een heel klein stapje, maar een heel groot stapje. Als we die omkering op een grote schaal zouden kunnen maken.
En dat is grappig, want het is dus eigenlijk een attitude.
Ja, want dat beschrijven jullie ook erg in dat boek. Hè? Ik bedoel, je hebt die wandeling gemaakt, maar inmiddels zijn die op heel veel plekken in Nederland in een of andere vorm, dat wisselt ook een beetje per keer, actief geweest om mensen die daar al wat aan het doen zijn, nou, een beetje te stimuleren, bij te staan, een contact te leggen binnen de gemeente, kijken of er iets los te wrikken is. Ja. Is dit een beetje,
beschrijf ik het
goed?
Je zegt het mooi, soms was ik echt de initiator en dan liet ik het daarna weer over aan. En soms was er al wat gaande en dan, of we verbonden bijvoorbeeld initiatieven tot coalities en coöperaties en... Ja.
En dat zijn allemaal heel verschillende dingen. Er staat me iets bij van lege winkelpanden die dan juist weer benut kunnen worden voor initiatieven waar mensen behoefte aan hebben. Op heel veel terreinen.
Ja, klopt.
Ja.
Dat is fantastisch om te lezen. Ik ben bij een deel natuurlijk niet geweest, maar dan begin je in die lege winkel. Het gaat over leegstand in Emmen.
Ja.
Allemaal lege winkels. En dan komt Floor. En je zegt, nou, maar weet je wat, dan moeten we gewoon één zo'n winkel hebben. En dan roepen ze ook op van mensen, kom iets brengen. En dan komt het hele dorp. planten brengen, banken brengen. Ja. Dus binnen 4 uur was die hele winkel ingericht. En een hele week. En toen kwam de burgemeester aan het eind langs om te kijken waar toch die, waar zijn ambtenaren waren. Of de wethouder.
Ja.
Want zijn ambtenaren zaten daar gewoon te werken. Paf, in één keer. Een hele levende, dynamische plek.
En andere de eigenaren van leegstaande panden, die gingen op de muur hun briefjes hangen van hun panden met telefoonnummers erbij en zo. Dus er ontstond, in die ene week ontstonden er veel meer verbindingen en concrete plannen dan in al die jaren dat ze daar allemaal eindeloos plannen voor maakten en over nadachten. En...
Maar zeggen jullie eigenlijk dus het prikkelen of stimuleren of mobiliseren van mensen is eigenlijk niet moeilijk?
Nee.
In de meeste gevallen.
Heel makkelijk.
Heel makkelijk.
Heel makkelijk.
Eigenlijk altijd heel makkelijk.
Ontzettend
vinden
makkelijk.
Vinden wij wel. Ja. Ja.
Nou, nee, het is het. Ja. En er zit een hele interessante dynamiek en denkfout in veel systemen. Die hebben wat ik noem een outbound oriëntatie. Dus wij moeten iets doen. En dan gaan we een avond organiseren in het buurthuis. En dan gaan we flyeren in de buurt. En dan moeten die bewoners daarheen komen. Nou, als ze kunnen, die komen ook. Maar wie komen en wie komen niet? En wij zeggen nee, maar het geheim zit...
De informatieavond. De informatieavond.
De participatieavond. Gele stickertjes, bla bla bla. Ja, met alle respect overigens. Maar nee, maar
bla,
het is
bla,
niet...
Bla bla met alle respect.
Nou, maar niet. Want wat je ziet is dat allemaal aan het eind van een cyclus. Hè, dus er worden beleidsplannen en dit en dat. Alles is er. En dan moet er nog worden geparticipeerd.
Ja,
dus,
maar ze zeggen altijd... Dat is een niet op te lossen dilemma. Want als je het vroeg doet, dan komen de mensen niet. En als je het laat doet, dan zijn ze alleen maar tegen.
Maar de kern zit in komen mensen niet. Je moet niet met mensen werken die naar jou toe komen. Je moet naar de mensen toe gaan. Het gemeentehuis, het is echt heel simpel. Loop daaruit, ga naar een speeltuin, ga op de rand zitten en ga naast een moeder zitten. Zo, hoe is het? Woon je hier al lang en wat mis je hier nou? En dan heeft Floor uit een stoeltje gemaakt de dwarszitter. Daar kon je op gaan zitten en dan kon je vertellen, wat zit je dwars? Nou, ik zei, oh, dwars, wel de jongere hier.
Dat was letterlijk een dwarszitter.
Letterlijk een dwarszitter, ja, een stoeltje. En dan ging de burgemeester van
Harderwijk
mee rondlopen. Nou, dus iemand, nou, dit en dit zit met dwars. Dan is de tweede vraag, en wat doe je er zelf aan? Nou, dan zie je al, wat? Oh ja, dat is natuurlijk waar. En de derde vraag is, wat is je hobby? En het boeiende is, en dat zegt de voorzitter in Reduzum ook, als je mensen vraagt bij te dragen op hun hobby's, intrinsieke motivatie, zijn ze er altijd.
Ja.
Als jij een loodgieter bent, of een hovenier, hè, ze hebben een groencommissie in Reduzum, en dan vragen ze iemand, oh, jij bent een hovenier, kan jij niet eens meedenken? Want ze zitten in de groencommissie. Nou, die is er hoor, die morgenochtend om 7 uur.
En het mooie is dat ze dat doen ze in Reduzum ook, dan beginnen ze gewoon met een speeltuin te maken met de buurt. En dan gaan er steeds meer mensen aanhaken, want je wordt gewoon zo gelukkig van het feit dat je als collectief iets meteen realiseert. En dat je het dan ook voor elkaar krijgt en dat het er dan is. Ten opzichte van al die plannen die er altijd maar gemaakt worden, waar je helemaal geen invloed op hebt. En...
Dus je sluit niet alleen aan, want dat wordt nog wel eens vaker gezegd, hè, bij de behoeften van burgers. Maar je sluit ook aan...
Bedrijven, ja.
Ja, wat ze zelf misschien al aan het doen zijn. Of wat ze zouden kunnen doen. Of waar hun affiniteit ligt.
Ja. Maar want dan,
en je gaat wel als mens. Hè, dat deden die stadsdeelvoorzitters in Noord dus eigenlijk. Rob en Kees en zo. Die behandelden mij gewoon als mens. Die zeiden, Floor, jij doet dit voor het collectief. Dit doe je niet voor eigen belang. Dus want er wordt altijd gezegd, je mag niet mensen voortrekken. Nou, zij vertrokken mij gewoon voor. Want ze zeiden, Floor, wat jij hier doet is een wonder. Dan gaan we toch niet een beetje jou als een systeem behandelen. Dus ik kon Rob gewoon op zaterdagochtend bellen en zeggen, het vliegtuig staat in de fik. En dan zei hij, oké, we zorgen van de kinderopera. We gaan zorgen dat die weer opnieuw gebouwd wordt.
Je krijgt even een vliegtuig, maar...
van hout was die. Dus ze gingen toch nog wel af en toe dingen in de fik door het park. Ja. Maar het gaat even om de verhouding die wij hadden.
Nou, maar dit is inderdaad ook een veel gehoorde, hè, van... de moeite die het systeem heeft.
Meer menselijk gewoon.
Ja, want is het allemaal wel dan rechtmatig en eerlijk? En bevoordelen we niet de een boven de ander?
Ja, nou dat schaf je af in die linker vleugel van het gemeentehuis. Want dat schiet niet op. Als je de hele tijd maar gaat zeggen van als iemand opstaat in zijn leefomgeving en voor de hele wijk iets geweldigs gaat doen, om dat dan weer op een weegschaaltje te gaan leggen en in een systeem te gooien, dan gaan we echt de wereld niet meer redden.
Betekent dat ook dus dat je daar wel een zeker risico in moet nemen?
Ja.
Want dan, dat betekent dus ook dat de wethouder zegt, nou kies hiervoor en ik til ze op het schild.
Ja.
Maar het kan ook niet goed gaan.
Ja, maar sterker, dat kan in het systeem nog
zeker,
veel meer. Hè?
Zeker. Ja, dat is waar. Alleen er is natuurlijk het verschil of je tegen de dingen die mis kunnen gaan helemaal financieel en juridisch hebt ingedekt. En achteraf kunt zeggen, nou ze hebben het verkloot, maar het is wel volgens de regels verkloot.
Ja.
Of dat iets misgaat op deze manier. Misschien doopt het ook wel wat informeler in een hoop van die bewonersinitiatieven.
Er zijn natuurlijk heel af en toe zijn er mensen die er misbruik van maken. Maar je moet maar zo gek ja. zijn.
Nou, om... misbruik is te sterk, maar iets kan toch gewoon ja, mislukken, anders uitpakken.
Ja, maar dat zeggen wij altijd in.
En dan moet je uitleggen in de gemeenteraad van ik had een zak geld erheen gebracht. Maar
systemisch gaat er veel meer mis. Ja. We hebben project Aardgasvrije Wijken. Dat was een heel project en er was 150 miljoen uitgegeven. En toen waren er 50 woningen van het gas af inmiddels. Mm. Toen hebben ze meegenomen naar Gariep. Dat is een dorpje met 1800 mensen in Friesland. En die hebben het hele dorp van het gas met een energiecoöperatie en maakte 1 miljoen winst in een uppie. Die hadden meer gedaan dan het hele ministerie. Dus die systemische oplossing gaat natuurlijk eigenlijk veel meer fout.
Dus het is niet riskanter?
Nee, veel minder riskanter. Okay. Veel minder riskanter.
En vaak gaat het ook om minder geld in die leefwereld. Ja. Je hebt gewoon, die bewoners hebben gewoon dingen, potjes geld nodig. Dus dat moet je niet vergelijken met die systemische wereld. Want daar gaat het inderdaad om gigantische bedragen. En dus dat bedoel ik, je moet het niet met hetzelfde...
Kan het niet een schaal krijgen dat het wel om grote bedragen krijgt? Juist als het allemaal zo steeds verder komt.
Als je coalities vormt en coöperaties, dan moet je het misschien dus inderdaad serieus gaan in die normale systeemwereld gaan behandelen. Daar is Teun mee bezig met die aanbestedingen. Omdat dat zeg maar beter gaat aansluiten op die grotere samenwerkingsverbanden.
Maar er zit een boeiende, want ons boek heet natuurlijk Wereld van Gemeenschappen. En dat lijkt een lichtzinnig woord, maar dat is het helemaal niet. Een gemeenschap is natuurlijk een groep mensen die iets met elkaar gemeenschappelijk heeft, ervaart. Heel belangrijk. Die samen iets wil doen. En daar zitten sleutelfiguren in. Hè? Dus je hebt een gemeenschappelijk thema, dan heb je sleutelfiguren, aanjagers en je hebt een plek, zeggen wij. Dat zijn de drie elementen. Maar bijvoorbeeld... Dus Gjalt is de voorzitter van de energiecoöperatie in Gariep. En daar woont hij ook. Denk je dat Gjalt ooit een tientje zal misgebruiken in zijn zak zal steken? Nee, omdat hij natuurlijk onderdeel is van die gemeenschap. Begrijp je wat ik bedoel? Dus er zit een natuurlijke dynamiek van... Ja,
weet je, ik heb in die 15 jaar honderden bewonersinitiatiefnemers ontmoet, hè? Ik kan maar één ding over ze zeggen. Ze werken veel te hard voor veel te weinig. Ze zijn dag en nacht bezig met een betere wereld. Begrijp je? Dus nou heel af en toe zit er een zuurpiet tussen. En die weten de wethouders ook altijd te vinden. Maar dat is echt... Die kan je verwaarlozen.
Ja. Maar er is ook een geschiedenis, juist ook in wat kleinere gemeenschappen, van een beetje cliëntelistische relaties tussen bijvoorbeeld politici en de lokale gemeenschap. Ook vaak goed bedoeld. Die regelt het nou helemaal altijd. Dus dat laten we altijd door die doen. En...
Ja, maar dat was niet met bewonersgemeenschappen. Dat zijn dan stichtingen, welzijnsorganisaties waar veel geld in omgaat. Ja, overheidsgeld of ondernemers, precies. Maar dat is echt iets anders dan
de geld die opstaat.
Ja, en nog één voorbeeld. Dat is mijn favoriet voorbeeld van een grote buurttuin die in Moerwijk in Den Haag is opgezet. En dat Moerwijk is een kwetsbare buurt. Die bestaan bijna niet kwetsbare buurten, maar het is een geweldige buurt. Maar goed, daar heeft Michel een hele grote mooie tuin.
Wat bedoel je daarmee, kwetsbare buurten bestaan?
Nou, kijk, dat is natuurlijk ook echt wel wrang eigenlijk aan wat Floor vertelt over haar Noorderparkkamer. Dat was omdat er een programma kwetsbare buurten, Vogelaarwijken, die betekent dat systemisch...
Voor de jongere luisteraars onder ons, Ella Vogelaar was ooit een minister. En die kreeg geld en dat mocht zij aan het verbeteren van wijken besteden. En die werden toen naar haar genoemd.
En dan heb je nu zes analyses, staat sociaal-economische schaal, bla bla... En daar wordt niet goed naar gekeken. Want als je werkelijk kijkt naar die buurten, dan is er misschien niet heel veel geld. En ja, natuurlijk zijn er ook wel problemen. Maar er zit ook een enorme weerbaarheid en een enorme trots. Ze spelen niet allemaal viool. Hè? Dus ik geloof echt dat er vanuit een centrale manier, vanuit een centraal perspectief daarnaar wordt gekeken. Maar wat wij, die mensen met wie ik een tuin heb opgezet in Den Haag Zuidwest ook. Nou joh, geweldig. En ik
dus
denk
het
dat
is
je op
weer
de zes schaal zet.
Vanuit ons perspectief. Wij ernaar. Dus dat betekent niet dat er geen armoede en heel veel leed en ellende is. Maar zeg maar om het kwetsbaar te noemen is wel vanuit ons perspectief.
Ja. En het ontkent ook iets. Los van het feit dat Zuidoost in Amsterdam wordt al 15 jaar bejegend als een kwetsbare wijk. Dus jullie zijn kwetsbaar. Er lopen 120 programma's van de gemeente. Ja, wat denk je nou? Als niemand zegt, maar jij bent helemaal niet kwetsbaar. Wat is het mooi? Ik liep een keer op straat en toen vroeg ik een jongen. En die zei, ik zei, waar ben je trots op in Zuidoost? En zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan niet terug. Wat zei hij toen?
Talent.
Op onze talenten.
Ja.
Op onze hartstikke trots. Hij was hartstikke trots. Oké, nou, dan ga je daarmee werken. Moet je nagaan wat een verschil.
Ja. Hey, en het in contact komen met mensen. Ik word nu soms zelfs uitgenodigd bij allemaal meer beleidsmensen. Ook wel eens op ministeries en zo. Jullie komen daar volgens mij nu ook best veel. En dan zeggen mensen wel eens van, ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Moet ik een beetje willekeurig mensen op straat aanspreken? Is het antwoord ja?
Absoluut. Wij noemen dat omgevingswandeling. Floor,
moet ik dat dan doen?
Floor kan het beter.
Waarom moet je zo lachen?
Nou, dat is toch ook echt heel grappig. Ik heb dat dus jarenlang al dat mensen bij bellen zeggen, Floor, ik wil zo graag gewoon met burgers praten, bewoners. En zeg ik, nou, dan moet je de straat op gaan. Ja, maar dat kan toch niet zomaar. Dan willen we wel met jou lopen. Dan zeg ik, oké, nou, ik wil best een beetje mee gaan lopen. Maar we doen niks anders dan dat als jij het zelf doet.
Ja, maar dat vinden wat ze is dan dit, zo... denk je?
Ja, dit is de kern. Dit is de kern. Dit is gewoon... dat wij als mensen het zo moeilijk vinden om het vreemde tegemoet te gaan. Dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk, want dat zit in ons. Toen in de natuur vroeger moesten wij natuurlijk overleven. Dus het zit heel diep in ons gebakken dat we als we op iets afgaan wat we niet kennen, dat de eerste reactie is afstand houden en niet tegemoet treden.
Ja.
Dus daar zit een weerstand op.
Maar ik heb het idee dat het... Nu heb je het eigenlijk over de soort, de mensen als soort.
Ja.
Maar ik heb het idee dat het voor de exemplaren die op plekken werken waar heel veel beleid wordt verzonnen, nog een tandje moeilijker lijkt.
Ja, omdat die hebben dan ook nog weer stemmetjes in hun hoofd van, oh jee, maar als ik nu iets beloof, dan moet ik dat gaan waarmaken. Of er komt misschien wel nog meer boosheid los, omdat ik een ambtenaar ben. Dus mensen zijn al een beetje bang, want iemand kan zomaar heel gek gaan reageren, anders dan jij zelf bent of verwacht. En als je dan ook nog zegt, ik ben ambtenaar, dan kan er heel veel boosheid loskomen. En daar zijn ze denk ik heel bang voor. Maar het leuke is dat...
Is dat een reële angst? Dat die boosheid loskomt?
Ja, dat is natuurlijk ook reëel. Dus daarom zeggen we ook altijd, ga dan maar gewoon als mens wandelen. En je hoeft niet
Hebben jullie dat ook wel eens, ook al ben je geen ambtenaar?
Ja, ik heb dat zelf ook meegemaakt, weet je wel, in Nijmegen. Maar nou, heel één keer. Weinig. Ja,
Eén okay. keer, dat waren nare jongeren in de buurt die jou vervelend bejegen. Maar het fascinerende is, we hebben honderden mensen gesproken op straat. Ja. Honderden. Alles door elkaar.
Ja.
Ik was een keer een veiligheidsproject in Zuidoost. En toen zei iemand, was een drugsopvangcentrum. Ja, met die jongens als een dealer. Ben ik naar hem toe gegaan. En we een uur samen checkies zitten roken met die dealer. En die heeft mij verteld over hoe dat dan ging. En ook wat je zou moeten doen. Die wist het allemaal. Gewoon een uur met zo'n man. Nou,
hij vertelt zelfs hoe je de drugsoverlast kan
beperken.
Absoluut.
Hij zei, maar dat wil ik ook niet. Want er komen mensen uit Purmerend hier naartoe. Dat wil ik helemaal niet. Dus als je nou s'avonds daar een hekje zet, dan komen ze niet meer van de Rijksweg af. Is het allemaal opgelost.
Ja.
Wij zeggen dus altijd, als je een wandeling gaat maken, zeg niet wie je bent.
Oké.
Gewoon niet zeggen, joh, ik ben Teun.
Dat bedoel je met als mens.
Gewoon als mens.
Ja.
En dan ga je praten.
En als mensen ernaar vragen, dan zeg je, hoef je niet te liegen. Maar je kan gewoon zeggen, ik ben hier middag aan het rondwandelen door de buurt. En ik ben zo benieuwd wat er speelt, wat de thema's zijn, wat jullie missen. En mensen gaan dan gek genoeg helemaal niet aan je vragen hoor. Waarom of wie je bent. Ze beginnen gewoon te vertellen. Ja, en mensen vinden het heerlijk om gehoord te worden.
En dat hoeft dus ook helemaal nog geen doel te hebben. Want je zei net van de angst om dingen niet waar te maken. Maar er hoeft ook nog niks beloofd of gebracht of geregeld te worden.
Interesse gewoon, wat speelt er wat in uw leven, in uw omgeving? Nou, dan hoor je dus echt al, dan ontmoet je ten eerste een mooi mens meestal. Dat is gewoon het is sowieso altijd bijzonder. Zonder zo'n ontmoeting, want het is iemand die je nog niet kent en die leer je kennen. En die gaat dan ook nog als die denkt, hey, die vrager die vertrouwt mij, die geeft mij zomaar een luisterend oor. En andersom gaat die ander jou dus een idee geven voor de buurt, of die gaat iets vertellen over de buurt, of een levensverhaal geven. Nou, we zien ambtenaren altijd dolgelukkig binnenkomen.
Ja.
Want dan hebben ze die weerstand overwonnen. En dan hebben ze geweldige ontmoetingen gehad. Zijn mensen bij mensen thuis uitgenodigd. Weet je, ze hebben een kopje thee aangeboden gekregen. Of ze zijn meegenomen naar een maatschappelijk initiatief daar in de buurt. Totaal euforisch zijn ze. Alsof ze...
Maar die verhouding. Hè? Want toen jij net zei, Teun, van welke dingen vraag je dan aan iemand? Toen zat er ook inderdaad de vraag bij. En wat zou je er zelf dan aan kunnen doen?
Ja.
Er lijkt een soort verhouding te zijn ontstaan aan beide kanten.
Ja.
En volgens mij heeft dat ook erg te maken met een beetje dat klantdenken, wat ook eigenlijk hoort bij die vermarkting van de overheid. Vaker gezegd, een klant, dat is iemand die komt zijn dingen opeisen in ruil voor zijn geld.
Ja.
Dat is niet, je denkt niet, die winkel is ook een beetje van mij, of hoe zal ik het hier eens inrichten, of de verkoper zit er namens mij. Ik sprak kort geleden iemand die werkte bij een plek bij een gemeente waar burgers contact mee kunnen opnemen als ze iets nodig hebben of iets kwijt willen.
Oh.
Dat heet dan overigens ook een klantcontactcentrum. Maar dan bellen mensen ook, bijvoorbeeld, heeft het gesneeuwd. En dan bellen ze maandagochtend om 9 uur 's ochtends op. Waarom ligt er sneeuw op mijn stoepje?
Ja. Oh,
en wanneer komt de gemeente dat weghalen? Okay. Dus maar, het is niet...
Ja. Wow.
Maar laten we dat eens analyseren. Want, want ik geloof dat er is iets raars gebeurd in de politiek. Want wij hebben verkiezingen iedere 4 jaar. Dan komen de politici, die staan op en die vertellen ons 2 dingen. Er is een groot probleem met, nou weet ik het, van migratie naar duurzaamheid. Er is een groot probleem, wordt er gezegd. En dan ga ik oplossen. Dus als jij mij kiest, dan ga ik, dus ik wil wethouder armoede in Amsterdam. Als jij mij kiest, dan ga ik de armoede oplossen.
Ja.
Oké, dus ja, wij gaan naar de stembus en hij wordt gekozen. Zegt, nou Sjaak, jouw probleem. Dus jij bent probleemeigenaar daarmee als wethouder. Daarmee ben je ook de oplossingseigenaar. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat een onderzoek doen naar armoede. Oké. Dan gaat hij een programma maken. Dan gaat hij naar de raad. Dan gaat hij 70 miljoen vrijmaken. Blablabla. Dat is dan de oplossing. Wat hij niet doet, is naar die 12 Marokkaanse moeders in Nieuw-West, die al ontbijtjes maken voor arme kindjes die daar al zitten. Daar gaat hij niet heen. Dus dan ontstaat hij eigenlijk Nieuw-West. Dus wij zeggen, ja, het is jouw probleem.
Zeg
jij
toch
moet
even bij.
Stom van mij, sorry.
Dit is echt heel Amsterdams, om dat niet te zeggen.
I know.
Een paar Zuidoosten hebben we gehad. Dat was ook allemaal in Amsterdam.
Ja, het spijt me erg.
Ja.
Maar begrijp je, dus ik geloof dat er echt een bron ligt in die politieke dynamiek, waardoor wij als consument en kiezer kunnen zeggen, ja, maar ik heb jou gekozen, jij moet het oplossen.
Ja.
En het ergste
dus
nog,
die verwachting wordt ook op die manier.
Ja, maar het ergste vind ik nog, daar hadden we een fantastisch gesprek met de Amsterdamse wethouder, die verantwoordelijk is voor democratisering en participatie. En die had een bijeenkomst georganiseerd om daarover te praten met iedereen. En toen zei hij aan het eind van de avond, nou jongens, dat ga ik oplossen.
Ja, daar begint het.
Ja, wat nou?
Wat zouden dus politici zeggen, ik ga dat oplossen. Wat zouden ze moeten zeggen? Wat zegt jullie ideale politicus tijdens de campagne?
Kan ik je helpen? Hoe kan ik je helpen?
Nou, ik zou er nog één aan toevoegen. Ja? Want dan weet je nog niet genoeg. Dat is dat boterkaas en eieren. Dus hij mag zeggen, in mijn systeem ga ik aan eenzaamheid werken. Wie in de gemeenschappen werkt ook aan eenzaamheid? En zullen we het samen doen?
Ja.
Want dat is een groot verschil. Daarmee erken je namelijk dat hij wel een rol heeft.
Mm-hmm.
En daaraan gaat werken. Dat gaat hij namelijk ook. Maar hij erkent ook dat er in de gemeenschappen allemaal mensen zijn die dat ook doen. Dat zijn de rondjes bij boter, kaas en eieren. En daartegen zegt hij van zullen we het samen doen?
Ja, want...
Als partners.
In de laatste campagne kwam het wel langs, hè, bijvoorbeeld gemeenschapszin.
Ja. Sorry, nee. Ik me niet lachen, maar het is wel grappig dat het werd ineens alsof het ontdekt werd, hè, terwijl het al eeuwen oud is.
Nou, herontdekt. Ik bedoel zeker Bontebal van het CDA zei ook wel, we herontdekken dit.
Ja. En
Nieuw Sociaal Contract ook natuurlijk, wat daar een heel stuk over had geschreven.
Ja.
En toch kwam het op mij allemaal nog meer vermanend over. Alsof wij, de burgers, die gemeenschappen vormend, we werden meer bestraffend toegesproken.
Mm.
Het voelde voor mij nog niet zo mobiliserend als jij het nu beschrijft.
Maar een beetje zo belerend? Of hoe vond jij het klinken?
Een beetje bestraffend.
Nou,
volgens mij vloeit dat dus voort uit die verhouding waar we het net over hadden. De soort van de verwende klantachtige burger tegen de teveelbelovende overheid met de oplossingen.
Oh ja, zo van jullie moeten wat minder verwend zijn. Ja, maar gewoon lekker je in gemeenschappen wat goed.
Ja,
wat
en dan nu
doen.
Een soort irritatie van zeg, doe zelf ook eens wat.
Ja.
Ik
begrijp wat je bedoelt.
Ja,
dat is natuurlijk ook
andere...
nog niet zo motiverend op die manier.
Nou, ik neem aan dat dat niet is hoe jij op je dwarszitter de mensen aanspreekt.
Nee.
Hebben jullie politici gezien die het kunnen, die het doen, lokale politici?
Zeker. Hadden we het nog over, onze Ariane in Heerlen, is weg. Die had die houding van, ik ben er voor de stad en ik sta naast jullie, daar waar ik kan helpen. En we hebben met hun samen...
Hoe heet Ariane verder, voor wie niet helemaal in de Heerlense
van
politiek?
Van Keulen. Okay. En ze is dus helaas weg.
Ik vond een fantastisch voorbeeld van een wethouder. Er was een stadmaker en die wilde een stadstrand maken in een oud industriegebied in Breda. Met zo'n auto met havens, ja. Maar dat kan niet, want dat is bestemmingsplan industrie. Dus toen zei de wethouder, weet je wat? Dan maken we er zandopslag met mogelijkheid tot bezoek van.
Ja, en toen kon het.
En toen kon het.
Ja.
Nou, is die gaaf.
En wat deed Ariane van Keulen bijvoorbeeld dan?
Nou, we hebben dat proces begeleid van de City Boost, heette dat. Dan kreeg de stad heel veel geld van het VSB-fonds om, zeg maar, dat was echt bedoeld voor de mensen, de bewoners die initiatieven namen. Dus Ariane zei ook gewoon letterlijk dat het geld is niet voor de gemeente, maar dat is voor de stad. En die heeft dat dus ook echt gewoon aan de stad gegeven. Daar hebben wij dan wel bij geholpen dat het ook echt bij de bewoners terecht kwam. Maar dat is die houding. En nou, door de jaren heen heb ik er veel meer ontmoet hoor. Ik heb echt heel veel wethouders ontmoet die inderdaad begrepen van hoe meer ik naast die bewoners ga staan, hoe meer ik meer bereik ook in mijn gemeente. En dat is heel slim. Want je kan het natuurlijk helemaal niet in je eentje. En hoe meer je dus dat vertrouwen geeft aan de bewoners en de bewoners weer vertrouwen krijgt in de bestuurder, krijg je natuurlijk een veel soepelere samenwerking. Nou, kan je zoveel overslaan. Dat zeggen wij altijd. Je hoeft dan niet meer allerlei programma's op te tuigen. Je hoeft niet meer met onderzoek te bewijzen dat het geld goed terecht komt. Of dat vanuit dat vertrouwen kan je natuurlijk veel sneller schakelen. Maar dan moet je dus dat wel overboord gooien dat je altijd iedereen gelijk moet behandelen en... Dat kan gewoon niet. Het moet veel menselijker. We zeggen steeds, die grote systemen moeten eigenlijk ook weer meer zelf gemeenschappen worden. Waardoor, zoals eigenlijk in Amsterdam-Noord, Rob Post en Kees Diepeveen, de wethouders destijds, die waren gewoon onderdeel van onze Noorderparkgemeenschap. Ik weet ook nog dat ik ze alle vier op een gegeven moment heb samengebracht.
Ze moeten er zelf onderdeel van zijn.
Ja, dus dat langs fietsen, wat Teun zegt over Oktay, dat was natuurlijk de houding. Dus ik fiets naar het stadsdeelkantoor, maar ik fiets ondertussen even langs bij de Noorderparkkamer en vraag wat heb je nodig.
Is sowieso gewoon fysieke nabijheid, fysieke ontmoeting.
Enorm. Natuurlijk. Wij zeggen ook ambtenaren, ga gewoon op die plekken zitten waar de gemeenschappen al lang aan al die onderwerpen werken. Want dan krijg je feeling met wat er gebeurt in die samenleving. Je werkt aan dezelfde thema's, dus je kan veel sneller en effectiever samenwerken. Maar je kan ook andersom dus de gemeenschap vragen, dat deden we ook heel vaak, dat bijvoorbeeld als wij een avond organiseren en een brief in alle brievenbussen doen als leefwereld, dan komen mensen, dan vinden ze leuk. En dan zo, ik ga met mijn buren iets leuks bedenken voor de buurt. Als de gemeente het doet, dan komen mensen klagen. Of dan denken ze zo, waar was het, op Berg op Zoom, hadden ze dan een bord van de gemeente buiten staan bij de
huis van de stad.
Bij het huis van de stad. En dan kwamen mensen alsmaar vragen of ze er een paspoort konden krijgen.
Oh ja. Ja, het zit soms ook echt in termen. Hè? Ik herinner me ook een voorbeeld dat jullie in plaats van het woord duurzaamheid volgens mij het woord warmte gingen gebruiken. En dan sloeg dat eigenlijk veel beter aan, terwijl het over hetzelfde ging.
Dus je kan veel beter, wij kunnen als stadmakers veel beter aansluiten bij die leefwereld. En dan de gemeente uitnodigen om mee te doen. Dus je kan natuurlijk, zeker nu er zo weinig mensen stemmen en de overheid zo weinig mensen bereikt, dan is mijn grootste advies, ga maar naar die gemeenschappen die er al zijn en ga daar allerlei dingen organiseren, want daar zitten al allemaal mensen die betrokken zijn. Vanuit iets positiefs.
Dan hebben wij een heel lang zittende premier en die heeft op een gegeven moment de term, ergens in een van die kabinetten, de term participatiesamenleving gemunt.
Rutte II was
het. Ja. Is dit denken een rehabilitatie daarvan? Had hij dat eigenlijk helemaal goed gezien en gedaan?
Nee. Daar is het in ons boek, zegt Bernd Snijder, de oud burgemeester van Haarlem, daar iets over. Iets heel wezenlijks naar mijn idee. Hij zei eigenlijk, participatieleving, de overheid heeft veel te veel naar zich toe getrokken en nu moet de samenleving en de markt moeten meer zelf gaan doen. Die markt zei vervolgens, dat is goed. Dus Blackstone heeft hele straten opgekocht van onze woningbouwcorporaties. Dat was echt het gevolg van dat denken. Nou, heeft niet zo goed uitgepakt, denk ik. Maar wat Bernd heel mooi beschrijft, is dat die markt was klaar daarvoor. Maar die samenleving, die is niet in één keer in staat. Die heeft niet het weefsel om dat op te vangen. Los van het feit dat er een hele goed werkende publiek-private as is ontstaan. Hè, die is cultureel heel goed en juridisch heel goed ingedikt. Maar die as publiek-civiel met de samenleving, die is nooit tot stand gekomen.
Het werd eigenlijk over de schutting gegooid.
Ja, het werd over de schutting gegooid. Ja. En landen aan de kant van de hond die het meest hongerig was en het snelst kon eten. En dat was de markt. Heb je dat bedoeld als beeld?
Maar dat is dus nu wel aan het veranderen.
Dat is nu aan het veranderen.
Omdat die bewonersbeweging veel groter is geworden en sterker en professioneler. En dat hopen we dus bij het Huis voor Actief Burgerschap nu te bereiken. Dat die netwerken die er allemaal zijn en waar al die bewonersinitiatieven onder vallen, die beginnen zich nu te verenigen. Ja. Waardoor we eigenlijk dus een zichtbare en veel duidelijkere partner kunnen zijn. Ja, dus dan weten de overheden ook, kunnen straks weten waar ze moeten aankloppen.
Ja. Wat gebeurt er dan allemaal in het Huis voor Actief Burgerschap, dat je daar zo over praat?
Het Huis voor Actief Burgerschap zijn we echt nog maar sinds januari zijn we daar begonnen met dat, eigenlijk niet te openen, maar te ontwerpen, zeggen we steeds. Het is een plek in de bibliotheek op de Neude. Een prachtig gebouw, oud postkantoor.
In Utrecht?
In Utrecht. En daar hebben we een ruimte gekregen om daar het Huis voor Actief Burgerschap te maken. Maar de naam staat bijvoorbeeld nog niet vast. Wij noemen het nu zo, maar dat is nog eigenlijk ook open. En we gaan een jaar lang alle sleutelfiguren, zoveel mogelijk sleutelfiguren, daar ontvangen die voor ons de bewonersbeweging vertegenwoordigen.
Ja,
want kijk, als je strategisch kijkt, dan is dat civiele domein, dus die punt van de driehoek van de samenleving, die is er. Maar die heeft twee karakteristieken. De eerste is dat hij heel versnipperd is. En dat vind ik ook in dit gesprek, kom ik er weer achter van ja, dat gaat over een buurtuin in Assen-Oost. Dus die is heel versnipperd. Die is daarmee heel moeilijk herkenbaar voor de systemen.
In de aard, dat is het hele karakter ervan. Ja,
en daar moet je juist ook geen systeem van maken.
Dus wij hebben nu de Stadmakerscoöperatie opgericht. Dat is een netwerk van 4000 maatschappelijk initiatiefnemers in heel Nederland. In Den Haag hebben we een appgroep. We hebben daarmee 50 appgroepen met 4000 mensen. In Den Haag zitten er 350 in. We hebben gezegd, weet je wat, die maken we
zitten
nu.
Zitten jullie persoonlijk ook in al
ja,
die appgroepen?
In allemaal. Ja, in allemaal.
Dat is de leukste krant van Nederland.
Ja, dat is hartstikke leuk. Echt ontzettend leuk.
Want ze mogen niet chatten, hè? Alleen maar relevante dingen posten.
Oh, ja.
Dus alles wat je ziet is echt relevant.
En wordt daar streng op toegezien?
Ja. Ja.
Nee. Dat gaat in de gemiddelde buurt-app.
Nee, door de gemeenschap zelf ook, maar ook door ons.
Okay.
Ja, dat gaat hartstikke
goed. Heel goed.
Okay.
Super gedisciplineerd.
Dus we hebben nu gezegd, eigenlijk wat we moeten gaan doen is die appgroep kunnen we naar een stadsmakerscoöperatie Den Haag maken. Dan ontstaat er ineens een structuur. Die heeft een voorzitter en die kan gewoon met de wethouder bellen. Begrijp je? Dan staat er ineens een mogelijkheid om die versnipperdheid te verbinden aan de systemen. Want daar zit een heel groot en boeiende probleem. Dat die bewonersinitiatieven zijn versnipperd. Die hebben een hele snelle dynamiek. Die kunnen nu iets bedenken, morgenochtend gaan doen. Die gaat over weinig geld eigenlijk. En dan heb je die systemen en boeiend aan bewonersinitiatieven. Die zijn eigenlijk per definitie integraal. Dus die maken een tuin daar de jongeren mee, ouderen, en die verbinden en ze eten en het is groen. Hè? Dus dan zit je zo op 7 domeinen. Terwijl de overheid natuurlijk heel per domein is georganiseerd. Een afdeling groen en een afdeling jongeren. En die gaan niet samen, dat lukt niet. Dus als je nou een tussenentiteit maakt, dus die samenleving vanuit zijn versnipperdheid iets geaggregeerd organiseert, dan kun je ook daar een oplossing voor verzinnen. En nu zijn we eigenlijk nog een stap verder. En daar komt het Huis van Actief Burgerschap ook weer mee te maken. Er zijn een aantal belangrijke overkoepelende, zoals wij met Stadmakers met 4000 mensen, maar de LSA, dat is een landelijke actieve bewonersorganisatie. Nederland zorgt voor elkaar, voor zorgzame gemeenschappen, komt uit Austerlitz. Dus eigenlijk zijn we nu een federatie van bewonersbewegingen aan het maken. Dus een federatieve structuur waarin al die bewonersbewegingen samenwerken.
Ja, want soms wordt er bijna met heimwee over de verzuiningstijd gesproken. Er zijn heel veel mensen die er helemaal geen heimwee naar hebben om allerlei redenen. Hè, dat het verstikkend was en beklemmend en mensen langs elkaar heen leefden. Je mocht niet trouwen met iemand in een andere zuil of zelfs naar de winkel of zo extreem was dat. Maar de heimwee zit dan misschien ook dat daar natuurlijk waren heel duidelijk de aanspreekpunten die toegang gaven tot gemeenschappen.
En die dienstbaar waren aan die gemeenschappen.
Die zijn ons ontvallen.
Ja.
Kun je zeggen.
Ja,
dit is eigenlijk een poging om die aansluiting weer te krijgen.
Ja, want de burger is daarmee ontheemd geraakt.
Ja.
Die is, met die verval van die verzuilen is de burger. En dus als je hem weer hem of haar weer een plek geeft in een gemeenschap, die is anders georganiseerd dan de zuil, maar dat kan een commissie in de Groenkommissie in Reduzum zijn, dan ben je onderdeel van die gemeenschap. Als we dat weer doen en zo, dan is die niet meer ontheemd.
Nee.
Dan draagt die bij. En het mooie natuurlijk ook in een kloof die we nu zien in de samenleving, als Ahmed en Sjaak samen de speeltuin voor de kindjes gaan bouwen.
Ja, dan is er geen verschil meer.
Dan zien ze elkaar niet meer hoor. Dan zijn ze echt met elkaar gewoon samen iets moois aan het maken.
Ja, want dat zat ik me ook nog af te vragen. Waar dient het allemaal toe?
Mm-hmm.
Nou, er zijn de concrete dingen die mensen bereiken. Namelijk, die speeltuin komt er. Maar het is dus ook een soort maatschappelijk weefsel wat je weer
zeker
hecht.
Eigenlijk, dat betreft is de missie heel groot van ons vinden. Want eigenlijk zeg je van, je wil eigenlijk iedereen weer zich onderdeel laten voelen van een gemeenschap. Want daar worden we gewoon het meest gelukkig van. Dan alleen maar alleen zijn. En als je dan ook nog in die gemeenschap gezien, gehoord en erkend wordt. En je kan daaraan bijdragen vanuit je eigen diepe drijfveren. Dan zijn we natuurlijk weer een wereld aan het maken waar iedereen ertoe doet. En iedereen vanuit het bijdragen gelukkig wordt. En wij zien gewoon dat steeds meer mensen dat weer beginnen te ontdekken. En dat andere mensen weer aansteken. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Maar daarmee zijn we dus een beweging aan het vormen van eigenlijk mensen die vanuit het goede iets doen bijdragen. Maar we zitten eigenlijk natuurlijk ook een soort van, ja, het is dus, we willen er absoluut geen systeem van maken, maar een zwerm van allerlei mensen die op deze manier iets aan het bijdragen zijn. En kunnen we dan wel tegen de systemen zeggen, zijn jullie met energietransitie bezig? Wij weten al die energiecoöperaties in Nederland te vinden. En wij kunnen bij wijze van spreken zo woep, met al die netwerken het land in naar die mensen toe bewegen die het ook doen.
Ja.
En dat betekent dat je dan, als je dan samen gaat werken, klein, lokaal, met die grote partijen die dat hetzelfde willen bereiken, dan gaat het natuurlijk veel sneller en het is goedkoper. En de ambtenaren worden er ook veel gelukkiger van. Dat zie je ook altijd, dat als ze dan gaan samenwerken met die gemeenschappen, dan worden ze er veel gelukkiger van dan achter hun bureau die last op hun schouders dragen en binnen allerlei programma's en hun eigen overheidswereld dat proberen op te lossen, wat maar niet lukt.
Ja, ja, of zelfs stuk maken.
Dus. Of zelfs stuk maken.
Ja. En er zit nog één ding die ik steeds meer, de systeem, laten we het even systemen, die zijn op het punt dat ze weten dat er dingen echt moeten veranderen. Dat is lastig. Transformatie is heel moeilijk, zeker als je dat uit jezelf moet halen. Dus ik geloof dat wij als leefwereld heel erg kunnen helpen om die transitie te maken. En ik ga een mini voorbeeldje geven. We hadden een hele mooie tuin gemaakt, ook weer in Den Haag toevallig, waar de hele buurt met elkaar pompoenen kweekt. En dat was een geweldige plek. En toen zei er iemand van, ja, maar ik wil eigenlijk een trappetje van mijn balkonnetje naar mijn tuintje. Maar dat kan natuurlijk niet. De woningbouwcoöperatie, dat gaat niet. Toen kwam ik Bert de Lasser tegen. Die woonde daar, oude man, overal. En ik sprak hem gewoon aan. Van, joh, ik ben hier op bezoek. En wat doe je? Ik ben Lasser, zei hij. Dus ik zei, Bert, ik heb je nodig. Dus dan heeft Bert samen met Maria een stuk uit de balustrade gezaagd en een heel mooi trappetje gemaakt en een hekje. En er was 40 jaar over gepraat bij de woningbouwcorporaties. Ja, 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 ja. En toen kwamen ze op bezoek en de topman van die zag dat trapje en zei, ja, maar iedereen moet zo'n trapje. En nu krijgt iedereen een trapje. Dus wij konden daar iets doorbreken, begrijp je? Waar, denk ik, de processen van zo'n systeem, zo'n woningbouwcorporaties geholpen zijn.
Nou ja, en er zit een soort hunkering bijna in mensen om zoiets te doen. Hè? Ik weet nog dat, het was natuurlijk wel een bijzondere periode, maar in de begintijd dat corona losbarstte, zal ik maar zeggen, heb ik heel veel stukjes geschreven over mensen die iemand hielpen of anderen hielpen ergens bij, want dat kwam toen enorm los. En natuurlijk was het een bijzonder moment, maar er was echt een enorm hulpoverschot eigenlijk. Ja, men kon het haast niet kwijt, de behoefte om te helpen. Maar ook heel snel.
Ja.
Ja,
prachtig.
Dat was geweldig.
Maar het was ook heel snel, was dat sociale kapitaal leek weer.
Ja, dan schoten mensen weer in hun oude patronen.
Ja, het vervloog ook weer.
Ja.
Het was zo'n bijzondere ervaring hoor, voor heel veel mensen. Dat was voor het eerst dat iedereen, want ook in Austerlitz hadden ze meer aanbod dan vragen in de zorg enzovoort.
Ja.
Dus het heeft best wel veel mensen wakker gemaakt.
Ja.
Dan wilde ik eigenlijk nog even terugkomen, want dat zei ik aan het begin, hè, dat jouw podcast gaat over bestuur. En toen, we hadden het erover. Toen dacht ik, ja, maar wie bestuurt Nederland nou eigenlijk? Nou, het voor de hand liggende antwoord is nou het parlement, de regering en de wethouders.
De staatsinrichting op sommen.
Ja, alleen, wat doen dan de besturen van alle sportverenigingen in Nederland en van alle coöperaties, energiecoöperaties, zorgcoöperaties? Die besturen en die geven vorm aan onze samenleving. Dus volgens mij is het besef dat we samen moeten werken.
Ja.
Echt die connectie moeten maken. En dat betekent dat het niet meer aangaat om bestraffend naar de burger. Want de burger is een partner. Dat betekent dat we een basis van gelijkwaardigheid moeten creëren. En ook zo naar elkaar moeten kijken.
Ja.
Dan kunnen wij heel veel bijdragen en heel veel. En de systemen ook. En kunnen elkaar vinden.
Ja.
Het gaat om die houding. Ook,
is ook een andere machtsverdeling.
Ja, absoluut een machtsverdeling. Ja. Zeker ten opzichte van de markt. Hoor,
dat is overigens moeilijk altijd hoor. Macht afstaan.
Ja. Ik denk dat die macht vanuit de systemen naar de samenleving, daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Dus de verandering van de markt naar de samenleving. Kijk, als wij de zorg in Austerlitz doen, dan scheelt dat gewoon 3,5 miljoen aan omzet voor de welzijnsorganisaties. Daar gaat een veel groter probleem in.
Er zijn ook heel veel ambtenaren die dit heel moeilijk vinden. Maar dan zeg ik altijd van, je moet even een stukje macht en ego loslaten. Maar wat je ervoor terugkrijgt, is uiteindelijk heel erg veel mensen die zeg maar gaan met jou samen gaan werken aan eenzelfde doel. Het is veel leuker. Je krijgt er veel meer energie van. En het scheelt een heleboel geld. Ze denken ook altijd dat het heel, heel duur is. Maar met bewonerswerk is veel minder duur dan die marktpartijen.
Ja, maar even macht en ego
is ontzettend
opzij
moeilijk.
Zetten. Ja,
is ontzettend
dat doen
moeilijk.
Mensen helemaal niet even.
Niet even.
Daar,
maar
daar houden ze zich met hun vingernagels tot het laatste moment aan vast. Zeker ego.
Dat klopt.
Ja. Vinden jullie gemeenschappen nooit niet leuk?
Nooit niet leuk?
Kan ook wel iets beklemmends hebben,
oh,
toch?
Ja, ik heb door heel veel dorpen gelopen waar ik die benauwdheid kon voelen.
Ja.
Ja. Nee, dat
gaat er wel vaak mee samen.
tuurlijk, we moeten realistisch zijn. Dat het is niet alleen maar mooi. Maar dat is overal waar mensen zijn, is ook schuring. Ook in systemen. Ook als het geen gemeenschap is, als het heel groot is geworden, schuurt het. Dus dat hoort bij de mensen. Dat horen ook minder leuke, fijne dingen bij. In die leefwereld heb ik eigenlijk niet iets zien veranderen. Daar bouwen mensen gewoon aan prachtige initiatieven. Meteen resultaatgericht. Het zijn kleine gemeenschappen waardoor de spelregels in zo'n gemeenschap, die zijn heel overzichtelijk. Als je ziet dat mensen buitengesloten worden, dan trek je ze erbij. Als iemand te veel macht krijgt, dan duw je hem eruit. Dus het is een soort heel zuiver proces, omdat het klein blijft.
Ja.
Het is soms benauwd, maar alles zoals dat vertelt, dat was de voorzitter van in Reduzum ook, dat er soms conflicten zijn tussen bewoners. Maar omdat je gewoon bij elkaar om de hoek woont, moet je het wel oplossen. Dus dan zetten ze mensen om de tafel en dan zeggen ze, praat het uit met elkaar. Want jullie zijn bewoners van dit dorp en we gaan niet hier met allemaal conflicten lopen.
En het kan ook een keer inkakken, hè, zo'n initiatief. Dat kan het gewoon ook stil komt te liggen, niet meer loopt.
Zeker, je ziet altijd de cyclus. Hè. Dan is het weer een tijdje, dan gaat het minder goed. En dan kan er
vanuit de overheid ook een enorme drang ontstaan om te denken, dat gaan wij dan overnemen, oplossen.
Dat hoef je helemaal niet te doen, want het leeft altijd weer op. Maar dus die principes, ik heb ze nu niet allemaal opgenoemd, maar de principes van de gemeenschap, als je die weer op de systemen zou plakken en daarnaar een systeem zou inrichten, volgens mij heb je dan een prachtige overheid. Dus dit gaat een beetje ver om dat nu allemaal uit te leggen, maar je kan dit...
Dan noem ze één zo'n principe.
Nou, stel dat je op een afdeling bij een ministerie zegt, wij zijn een gemeenschap en wij gaan weer kijken, voel je je nog mens in plaats van een nummer? Hè? Ben ik nog onderdeel van een gemeenschap? Word ik nog gezien, gehoord en erkend? Ben ik nog aan het bijdragen vanuit mijn drijfveren? Zie ik meteen resultaat of heb ik geen idee meer waar ik aan werk?
Ja.
Is het een genereuze gemeenschap of worden er mensen buiten de gemeenschap geduwd? Dus al die principes, als je die op je afdeling van je overheid gaat controleren, dan zal je zien dat er een heleboel niet meer bestaat uit gemeenschappen. Ja. Het zijn te grote systemen geworden en dat is uiteindelijk de kloof tussen mensen en dus ook de kloof tussen samenleving en overheid geworden. Ja.
En er blijven ook altijd nog dingen, hè? Volgens mij noemde jij ergens in het begin van het gesprek, ambulances, wegen aanbouwen, dat blijft gewoon systeem.
Ja, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die fantastisch door systemen gericht. Maar alles wat maatschappelijk is, wat menselijk is, hè, wat ons als mens aangaat, dat kunnen we natuurlijk heel mooi samen.
Ja. Maar mag ik daar nog een anekdote? Want ja en nee, natuurlijk ambulances en een nieuwe kerncentrale, dat moeten we niet bottom-up doen. Nou, ambulances zou nog kunnen trouwens. Maar prachtig verhaal dat wou ik net ook zeggen, over die grote buurtuin in Moerwijk in Den Haag. En daar komt een Syriër aangelopen, een oudere man. En daar gaat het heel slecht mee. Die is depressief en die loopt bij 5 instellingen. Schuldhulpverlening. Het gaat helemaal niet goed met die man. En die raakt aan de praat met Michel, die dat heeft opgericht. En die vertelt dat die imker was in Syrië. Dus Michel zegt, wacht even. Dus die koopt voor €50 3 bijenkasten van Marktplaats. En die man komt helemaal tot bloei. Die is er iedere dag. En op woensdag is hij met de kindjes en de bijen, legt hij uit. En hij maakt de honing voor de... Die komt helemaal tot bloei. Oké. Zeg het maar. Ik denk dat die professionele systemische hulp aan deze man anderhalve ton per jaar kost. En dan weer begeleider X en Pietje en die gaat weer weg enzovoort. En 3 bijenkasten.
Ja. Hey, en zijn jullie zelf, kijk nu nog niet denk ik, want je bent nu al lang blij misschien dat er wat vorm en wat coördinatie in komt. En dat je een belangrijke factor wordt in het gesprek met dat systeem. Hè, en dat die wat meer dan kunnen zien waar ze moeten zijn. Heb je ergens nog de vrees van, als dat zo doorgaat, worden wij zelf misschien ook een moloch, een systeem, een bureaucratie?
Ja, dat zeggen mensen heel vaak, hè, dat het moet niet een instituut worden of een systeem. En volgens mij is de kracht van die beweging dat het lokaal is. Dus dat daarmee kan je eigenlijk al niet een instituut bouwen. Want het is...
Ja, maar als je op een gegeven moment de federatie van alle lokale... Ja. Dingen bent, dan je krijgt natuurlijk een kantoor en bestuurders en administratie.
Je kan dat heel licht organiseren, zijn wij van mening. Want de coöperaties zijn ook alleen Teun en ik, maar er zitten 4000 mensen onder. Dus het is een andere manier van organiseren. Het zijn zwermen van netwerken die je eigenlijk in één huis bundelt. Maar je gaat niet een office manager en een...
Nou, het is wel een interessante vraag die je stelt. Want ik denk dat, daarom vind ik federalisme een heel interessant beginsel. Het is hele grote autonomie onderin, maar wel een samenwerking. Zoals de Duitse Bondsrepubliek natuurlijk een federale staat is. En Amerika trouwens ook Verenigde Staten.
Ja. Nou, maar er zit wel wat bureaucratie in.
Jawel, zeker. Alleen ik zie een heel ander gevaar eigenlijk. Nu dit ineens opkomt en helderder wordt, zie je dat er andere partijen ineens, dus grote adviesbureaus, gaan nu ineens participatietrajecten doen voor 30.000 euro. Die gaan met bewoners praten. De wetenschap gaat zich het toe-eigenen. En dus je ziet dat systeempartijen, die gaan het opeten. En die hebben natuurlijk veel meer geld en veel meer kracht. Dus een van de dingen waar ik me echt wel mee bezig hou is nee. Dus het civiele domein, die bewoners, is van de bewoners. Die hebben eigenaarschap, die hebben zeggenschap en die moeten aan tafel zitten. Dus daar zie ik nu de grootste bedreiging eigenlijk. Ja. Nou, bedreiging is ook flauw, maar wel
ontwikkeling. Dat is uiteindelijk de kern natuurlijk van ons verhaal. Hè? Want je had het nog even over die participatie van Rutte. Wij noemen dat woord ook helemaal niet meer. Want wij geloven daar niet in dat je als systeem zegt, wij willen met de samenleving werken, maar dat doen ze natuurlijk niet echt. Ze nodigen de samenleving in hun systeem uit. Dat is eigenlijk participatie. Dus wat eigenlijk de kern van onze boodschap is, neem de stem van de bewoners, de mensen waar het om gaat, begin daarmee. Dus als je over eenzaamheid praat, ga met de eenzamen zitten. Of als je het over wonen hebt, ga met de mensen die gaan wonen in die woonomgeving praten. In plaats van dat je dat allemaal gewoon links laat liggen en dan een wereld vormt waarin de bewoners, de mensen waar het om gaat, helemaal niet betrokken zijn. Nou, daar is nog een heleboel, want dat gebeurt natuurlijk in heel veel systemen, gebeurt dat helemaal niet. Dus, maar je hebt gelijk, Teun, dat voordat je het weet, zijn dat dus weer allemaal adviesbureaus die daar aan tafel zitten, die namens de bewoners zeggen, wij zijn de stem van de bewonersbeweging. En dat is wel echt een groot gevaar, want het is voor systemen veel makkelijker, want die spreken de taal en die hebben dezelfde manier van werken, dus dat is veel veiliger. En dat is weer, zeg maar, altijd, we gaan niet rechtstreeks op die burger af, we gaan er altijd met een grote omweg naartoe.
Ja. En maar toch kan ik me ook voorstellen dat jullie er zelf voor moeten waken. Want je wordt ook natuurlijk ingezet, ingeschakeld.
Ja.
Wat moeten we hier bouwen? Help met deze tender of met deze aanbesteding. Wordt natuurlijk ook een soort bureau.
Wat je altijd in de gaten moet houden, spreken wij zelf met de bewoners. Want dat is wat systemen dus niet doen. En daar was zo mooi vanochtend met Klaske van de kleine kerde. Die kwam op bezoek. Want daar merkte je alweer dat wij alweer te groot dachten. Wij dachten, als wij nou straks van die ministeries genoeg geld kunnen krijgen om in al die dorpen geld te geven om een dorpshuis te maken. Toen zei Klaske, er zijn een heleboel dorpen die helemaal niet op een dorpshuis zitten te wachten. Ja, dus die zei al terecht, je moet niet vragen, wil je een dorpshuis? Maar er is geld en jij kan met je dorp bedenken wat je daarmee gaat doen.
Ja. De systemische verleiding is.
Moeten de hele tijd zelf ook wakker gehouden
worden. Even reageren snel wat je net zei. Want daarom worden wij ook geen bureau. We zijn met z'n tweeën, dat blijven we ook. We nemen geen mensen aan. Dus de kleinheid, een samenwerking op basis van kleine entiteiten is denk ik heel.
En dat is mooi. Nederland zorgt voor elkaar. Is zo klein, LSA is klein. Dus al die, dat zijn allemaal kleine bureautjes.
Okay. Maar je vraag is
wat is beloofd.
Ja, maar, het is heel goed dat je het ons blijf ons herinneren.
Mensen die luisteren en die denken, ik wil iets in mijn buurt, wijk.
Mm-hmm. Wij zijn heel belbaar en heel benaderbaar. We worden heel veel gebeld met dit soort vragen.
Maar op een gegeven moment zit daar een limiet aan.
Nou, nee, want wat natuurlijk zo interessant is, omdat we dat netwerk hebben, dan belt er iemand op. Nou, waar woon je? Nou, in Delft. Nou, we hebben een hele interessante appgroep in Delft.
Oké, dus jullie kunnen weer doorverwijzen.
En stel daar een vraag. En dat is zo mooi. Dan wordt dan, ik wil eigenlijk dit. Nou, maar dan moet je Pieters bellen. Ik stuur je wel met dit. Moet je eerst gaan kijken of daar is nog ruimte. Dus dan zie je dat die gemeenschappen zichzelf helpen. Echt, het werkt hartstikke mooi.
En we gaan nu ook zelfs in die groepen senioren aan junioren koppelen. Dus je hebt allemaal jonge stadmakers die net beginnen en allemaal weer opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. En dan gaan we gewoon de doorgewinterde stadmakers aan die jongen koppelen.
Oké.
Ja.
Heel erg bedankt dat jullie hier waren.
Heel erg leuk om met jou te praten.
Jij bedankt. En succes met je boek.
Dankjewel.
Ja, succes.
Oh ja, dat moet ook nog even. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Te gast waren Floor Ziekler en Teun Gauthier. Hun boek heet Een wereld van gemeenschappen. Dank aan Julia van Alem, opname, Geert van der Pol, redactie, Rinky Bartels, montage en Corien van Duin, eindredactie. Tot gauw.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.